Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Hey jongens, jullie zijn ook gamers, toch?
Ja, ik speel wel eens een spelletje, ja.
Nou ja, Peter, je speelt heel veel spelletjes, weet ik namelijk. Maar hebben jullie dat gedoe rondom die lootboxes meegekregen? Ze willen namelijk nu... Ja, dat de Europese Unie is van zinnen om die lootboxes aan banden te leggen. Dat zijn die kisten die je kunt kopen, waardoor je ineens een hoop spullen krijgt, waardoor je sneller verder in het spel komt. En dat is eigenlijk een soort van gokken waar je aan verslaafd kan raken. En dat is nou net iets wat de EU niet prettig vindt. Maar het bruggetje wat ik eigenlijk wil maken is, ik heb nog heel veel Panini-plaatjes verzameld.
Ja.
En die Panini-plaatjes, dat was namelijk ook, daar kon je een gouden of een zilveren, dat was de hoofdprijs. Maar dat waren dat toch ook lootboxes, of niet?
Ja, in zekere zin wel.
Ik kreeg dus alleen maar snorren, mannen met snorren uit, voetballers uit de jaren 80, die droegen allemaal een snor.
Daar
maar
waren er heel veel van, ja.
Daar waren er heel veel van. Nu ben ik dus van plan, als de EU dit echt daadwerkelijk gaat verbieden, dan wil ik eigenlijk met terugwerkende kracht aan meneer Panini vragen of ik ook niet mijn geld kan terugkrijgen.
Heeft hij ook die broodjes bedacht?
Hallo, en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert en mijn favoriete acteur uit de jaren 80 is Michael J. Fox.
Hoi hoi, ik ben Peter Koelewijn en mijn favoriete jaren 80 acteur is Robert De Niro. Want ja, kijk eens naar zijn jaren 80 filmlijst, daar ga je gewoon van watertanden.
En ik ben Ruben Praster en mijn favoriete acteur uit de 80's is Harrison Ford. En waarom, dat hoor je in deze special.
Ja, klopt, want we hebben inderdaad een special. Ja, deze podcast is van Veronica Superkijk. Normaal tussen haakjes bespreken we wekelijks wat er uitkomt op streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je wil kijken als je op de bank neerploft. Dit is het einde van het jaar, of in ieder geval, we gaan binnenkort een zomerstop in. Dus we hebben bedacht, laten we een special gaan doen. Laten we gaan kiezen wat nou de juiste of de beste jaren 80 film is geweest ooit. En dan kun je daar een bankplakkersstempel op zetten. En we hebben het al wel eens eerder geroepen. Filmmakers zijn op zoek naar Oscars. Maar als ze horen dat de bankplakkers hebben uitverkozen tot de beste jaren 80 film. Ja, dan heb je pas echt wat om op je mantel te zetten. Hey jongens, we hebben hier wel wat in de aanvang naar deze special al wel wat discussie over gehad. En een van de pijnpunten was van ja, wat zoeken we nou eigenlijk? De beste film of de film die het meeste jaren 80 uitstraalt? Hoe zat jij daarin, Ruben?
Ik ben heel erg van... De 80's is natuurlijk gewoon een tijdperk en daar horen films bij. Gewoon echt de film waar iedereen naartoe gaat. Dus dan zit je al heel snel bij de blockbusters. Dus daar ging inderdaad mijn keuze vooral naar uit. Wat zijn de iconische 80's films? Zonder dat het per se de beste is.
Ja, ik vind dat de jaren 80 is ook wel een bepaald steltje. Ik heb het zelf niet heel erg actief meegemaakt. Ik zat toen nog aan de borst. Maar ik heb wel eens de theorie gehoord van in de jaren 80 had je voor het eerst dat de samenleving echt volledig afhankelijk begon te worden van elektronica. En er was een soort van grenzeloze ambitie van weet je, alles kan tegenwoordig. En als het niet dit jaar kan, dan gaan we volgend jaar wel naar de maan toe of zo. Dat gevoel dat zit ook wel in bepaalde jaren 80 films. In ieder geval in de goede jaren 80 films die nu nog steeds besproken worden.
Ja, nou ja, wij gaan er straks een aantal bespreken. En ik heb dat inderdaad als notitie erbij gezet. Dat er fantastische jaren 80 elementen in zitten. Nu ga ik al een beetje, niet iets van mijn films spoilen. Maar dat mensen nog gewoon roken bijvoorbeeld. Dat vind ik eigenlijk, ja, het is niet goed dat ik het zeg. Maar ik vind dat fantastisch om te zien dat ze gewoon binnen in een kantoorpand of gewoon in de woonkamer gewoon of in een vliegtuig een sigaret opsteken. Dat mocht toch? Ja,
ja en cool. Als tegenwoordig iemand rookt in een film, dan weet je, oh ja, dat is de boef.
Ja, hey, dat is bijvoorbeeld, kijk, wij hebben ook onze collega's om input gevraagd. Marie kwam zelf met Dirty Dancing. Nou ja, die heeft het net niet gehaald. Maar dat is wel een iconische film uit de jaren geweest. Wat willen we doen, jongens? Zullen we even uitleggen hoe het werkt, zo'n special? Voor de luisteraars die misschien in de afgelopen maanden zijn aangehaakt en nog nooit ons een special hebben horen doen.
Ja.
Of wil jij, Peter, wil jij eerst... Want dat is wel traditie, dat jij een woordenlijstje bijhoudt. Of in ieder geval slechte grappenlijst. Mag ik het slecht noemen?
Het zijn grappen. En weet je, humor is subjectief. Je hebt zelf gezien dat ik de hele middag al maniakaal zit te lachen op de redactie. Ik vind dat dit goud is, hoor.
Ja, maar wij hebben, en dat is ons dus niet eens opgevallen, hè? Dat jij maniakaal aan het lachen was. Dus we hebben gewoon, jij was gewoon de Peter die wij kennen. Hey, laat ik dat toch heel even uitleggen hoe het werkt, zo'n special. Wij kiezen uit 8 films. En dan gaan we eigenlijk via een tennisschema, gaan we terug naar 4, naar 2, om uiteindelijk de winnaar te kiezen. Ieder van ons heeft een aantal films, of we zijn samen tot een lijstje van 8 films gekomen. Maar ieder van ons verdedigt, en verdedigt is tussen haakjes, zijn eigen film. Waarbij we dus de anderen proberen over te halen om toch maar de film die wij dan hebben gekozen door te laten gaan. Het is niet heel moeilijk, je kunt het luisteren en dan weet je nou vrij snel wat de beste jaren 80 film is ooit ever. Maar Peter, ik denk dat het leuk is als we nu even overschakelen naar jou, want jij hebt de hele middag maniakaal zitten lachen op de redactie. Dus ik ben wel benieuwd waarom dat was.
Oké, dit is dan de lijst van jaren 80 films die een eervolle vermelding krijgen, maar het net niet gehaald hebben. Art, mag ik even een lollig muziekje eronder hebben? Dankjewel. Oké, Dirty Dancing, je noemde hem al even, maar wij hadden niet The Time of Our Lives met deze. The Shining, Stephen King vond de film niks, dus wij ook niet. Die Hard vinden wij meer een kerstfilm dan een jaren 80 film. Scarface, zeg nee tegen drugs en deze film. Airplane, beste jaren 80 film. Surely you can't be serious. Amadeus, ja, Amahula. Bill and Ted's Excellent Adventure, complete bogus. The Little Mermaid, we wachten wel op de live action film. Full Metal Jacket, ja, we vonden die drill sergeant gewoon veel te gemeen. Mm-hmm. Evil Dead 2, het boek was beter. Purple Rain, het album was beter. Aliens, game over man, game over. Big, als ik een jonge ziel in een ouder lichaam wil zien, kijk ik wel in de spiegel. The Blues Brothers, wij haten blues, zo simpel als dat. Once Upon a Time in America, hij duurt 4 uur, maar het voelt als 8 aan. The Road Warrior, om mad van te worden. My Neighbor Totoro. Ik heb al een harige buurman en daar is niks magisch aan, kan ik je vertellen. An American Werewolf in London overleefde de Brexit niet. The Thing is niet echt ons ding. En tot slot, The Terminator is getermineerd. Of zoals Arnold zelf zou zeggen, fuck you asshole.
Je hebt een hele goede Arnold in jou, Peter. Ja, we hebben wel wat discussies gehad hoor, over onder andere die laatste, de Terminator. Die hebben wij, en ik zal straks even het lijstje van 8 films roepen die wij op onze shortlist hebben staan. Maar we hebben heel lang gediscussieerd over de Terminator of Robocop. Waarbij Ruben op de Terminator zat en Peter op Robocop. Peter, waarom heb jij het uiteindelijk gewonnen?
Ja, mijn hele relaas erover uitspreken, maar ja, Robocop. Dat is denk ik een leuk bruggetje naar 2022. Die film voelt gewoon steeds relevanter aan. Ik zeg niet dat we letterlijk in de wereld van Robocop leven, maar als je kijkt naar de grappen die Paul Verhoeven toen maakte in die film al, en de opmerkingen die hij had over de Amerikaanse politie. Ja, die film die kijkt nog steeds als een trein weg. En hij is de satire is harder dan ooit.
Hey Ruben, die jaren 80 worden niet echt beschouwd als de golden era of Hollywood. Hè? Is het niet zo dat die jaren 80 eigenlijk een beetje, ja, toch een schimmige plek waar het wordt niet als heel supergoed beschouwd, toch?
Ja, het is meer dat ze, de jaren 70 was echt de tijd van de filmmaker, de geniale regisseurs die carte blanche kregen om hun meesterwerk te maken, zoals een Godfather en een Apocalypse Now. Weet je, het Chinatown, weet je, echt die prachtige, epische, grootse films. En de 80's was meer de tijdperk van de publieksfilms. Weet je, en Star Wars speelde daar ook een grote rol in, waardoor iedereen zich zat van, hey, je kan een heel groot publiek trekken naar een bioscoop en er ook nog een keer speelgoed van maken. En op die manier heel veel geld verdienen.
Ze ontdekten toen ook een beetje dat, hey, kinderen hebben ook een besteedbaar inkomen. En ze zijn een stuk minder kritisch dan volwassenen.
Ja, en op zich vind ik wel dat de ethisch wel echt heel veel gewoon heerlijke films hebben. Gewoon die je keer op keer kan kijken. En The Godfather, dat kijk je niet. Die kan je wel meerdere keren kijken, maar sowieso moet je daar echt de tijd voor nemen. En in the mood zijn voor The Godfather. Maar een Back to the Future, een Ghostbusters, een E.T. Ja. Weet je, dat zijn ook lekkere zaterdagavondfilms.
Dat heeft, ze hebben allemaal echt epische filmfragmenten opgeleverd. Laat me het lijstje, want jij bent het gras voor onze voeten aan het wegmaaien. Is niet erg, Ruben. Ik ga gewoon een lijstje af van 1 tot 8. En dat zijn de films die tegen elkaar gaan strijden. Who Framed Roger Rabbit? Die neemt het straks op tegen Back to the Future. Daarna neemt Ghostbusters het op tegen The Empire Strikes Back. Als 5e en 6e film is het E.T. The Extraterrestrial tegen Raiders of the Lost Ark. Tot slot Robocop tegen Blade Runner. Het zijn een aantal fantastische films. Ik denk dat iedereen ze gewoon allemaal heeft gezien. Dus daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Maar de eerste twee die tegen elkaar gaan strijden, en dat zijn eigenlijk Peter tegen Ruben. Peter heeft Who Framed Roger Rabbit geclaimd. En Ruben die wilde heel graag Back to the Future doen. Dus ik zou zeggen, Peter, neem ons mee in die film die jij hebt uitgekozen.
All right. Ja, het is wel een grappige strijd tegen elkaar. Want deze films komen van dezelfde regisseur, Robert Zemeckis. Dus de jaren 80 waren echt zijn tijdperk. Hij heeft daarna nog wat meer grote films gemaakt, zoals Forrest Gump en ook de horrorfilm The Polar Express. Dus, ja, hij doet nog steeds dingen, maar Who Framed Roger Rabbit is naar mijn mening misschien wel zijn beste film. Het is nog steeds magie. Like some other man.
She's married to Roger Rabbit.
Yeah. What a lucky girl.
We hadden sowieso een discussie over de jaren 80 qua animatie. Van we wilden wel een animatiefilm hierin hebben. Maar ja, Disney zat toen best wel in een dipje. Als je kijkt naar de films die zij in de jaren 80 uitbrachten. Dat is weinig soep. Alleen de kleine Zeemermin zou nog net mee kunnen. Die kwam in 1989 uit. Maar als je het echt hebt over een animatiefilm die de grenzen verlegde, dan moet je echt Who Framed Roger Rabbit hebben. Dit is een deels live-action film en deels een animatiefilm, zoals Space Jam. Dat is misschien wel de bekendste, maar ja, Space Jam die mag nog niet de schaduw kussen van Roger Rabbit, naar mijn mening. Ook al is Michael Jordan natuurlijk een fantastische ster. Deze film is eigenlijk een film noir die zich afspeelt in een alternatieve versie van Hollywood in de jaren 40. En het grote verschil met de echte wereld is dat tekenfilms echt bestaan. En ze hebben zelfs hun eigen district in Hollywood, Toontown, wat gewoon volledig handgetekend is. De eigenaar van het tekenfilmdorp, Marvin Acme, wordt plotseling vermoord. En alle vingers wijzen naar het tekenfilmkonijn Roger Rabbit. Hij moet samen met de alcoholische detective Eddie Valiant, gespeeld door Bob Hoskins, uitzoeken wie hem probeert te framen. Vandaar de titel Who Framed Roger Rabbit. Ja, het wordt misschien een beetje. Nou, laat ik eerst beginnen met de film aan zich. Het is gewoon echt een steengoede film noir. Het is een heel interessant mysterie en er wordt heel erg buiten de lijntjes gekleurd. Pun intended. En de film is ook nog eens ontzettend grappig. Echt iedere scène is vuurwerk met Bob Hoskins die. En dit jaren 80 hadden nog niet echt greenscreens. Laat staan computers die 3D-graphics konden produceren. Dat was echt allemaal. Je moet maar strom kijken, dan weet je een beetje van wat toen cutting edge was. Dit was dus gewoon een acteur die tegen een onzichtbaar tekenfilmkonijn moest praten. En dat is fantastisch gedaan de hele film door. Alle scènes zijn met de hand getekend achteraf. En omdat geen greenscreens ontstonden, heb je dus ook dat je ziet de tekenfilm met een echt pistool rondlopen. En ze hebben dus op de set aan een onzichtbaar touwtje dat pistool dus rond laten zweven. En vanaf daar hebben de animatoren het in moeten kleuren. Dus dat is nog steeds, het ziet er nog steeds prachtig uit. Tot slot de technische, los van technische magie, de eindconfrontatie met de schurk is. Is ook dik verdiend. En ik snap heel erg goed dat Ik was wel wat ouder toen ik de film voor het eerst zag. Maar kinderen toen de tijd hadden ongetwijfeld nachtmerries van die schurk.
Hey, en je vergeet, ik weet niet of je hem vergeet of niet, maar Jessica Rabbit wil ik nog wel eventjes een eervolle vermelding geven. Omdat onze collega Charlene daar natuurlijk al van jongs af aan verliefd op is.
Ja, Jessica Rabbit is echt de femme fatale. En de vrouw van Roger Rabbit, wat al een goede grap is. En dat is misschien wel de meest indrukwekkende scène wanneer zij geïntroduceerd wordt. Dan gaat ze echt een liedje ook zingen. En wat ze expres hebben gedaan is ook haar extreem grote proporties geven. Dus enorme borsten en enorme heupen en een taille die onmogelijk is. En die taille die schijnt dat ze dat expres gedaan hebben om te laten zien van kijk, er was niet een actrice of zo die voor haar de bewegingen nadeed. Dit was gewoon echt die hele zaal die reageerde op iets dat onzichtbaar is.
Oh ja?
Ja, en ze maken het zichzelf zo ontzettend moeilijk. Want Jessica Rabbit bijvoorbeeld, die pakt dan de hoed van Eddie Valiant. En die drukt hem zo in zijn gezicht als hij haar probeert te zoenen. Ze pakt zijn stropdas. En dat zie je dus, dat gebeurt gewoon al. Het is een echte stropdas die bestuurd wordt. Weet je, je hoefde dat allemaal niet te doen. Je hoefde niet te werken met allemaal moeilijke invalshoeken en lichten. Maar dat maakt deze film wel een meesterwerk. Want de tekenfilmfiguurtjes worden dus behandeld als echte acteurs. Het wordt gefilmd alsof iedereen echt is. En daardoor voelt het ook echt aan. En dat heeft bijvoorbeeld Space Jam, of nog recenter die Chippendale Disney Plus film, die hebben dat veel minder. Daar zie je dat daar toch beknibbeld is op de animaties. Dat het daar toch vaak voor de makkelijke weg is gekozen.
Ik vind het een mooi verhaal, Peter.
Ja, het is ook nog steeds de enige film waarin je Mickey Mouse en Bugs Bunny samen ziet.
Is dat zo?
Dat heeft een. Ik wilde niet bij die vergaderingen zijn tussen Warner Bros. En Disney om dat te bewerkstelligen. Maar dat is een krankzinnig feitje. Disney en Warner Bros. Wilden exact tot op de seconde dat Bugs Bunny en Mickey Mouse evenveel in de film zaten. Anders zou eentje overtroffen worden namelijk.
Ja, en wat, dat is dus gelukt?
Ja, dat is gelukt. Ze staan altijd samen in
wat?
Beeld.
Ja, dat is grappig.
Altijd.
Goed om te weten. Ruben, heb jij ook zoiets over jouw film Back to the Future?
Nou kijk, om eerlijk te zijn was Who Framed Roger Rabbit ook mijn eerste keuze. Want ja, het is gewoon een geweldige film.
Ja, maar vorige week dus jou, degene die jij mocht zien, niet gekeken hebt, hebben we jou gewoon op het strafbankje gezet.
Nou, dat is het ook niet. Want Back to the Future is natuurlijk ook echt precies. Geniaal.
Ja.
En dat is ook een geweldige film. En die moet er gewoon in. Want denk je 80's, dan denk je Back to the Future. Dat is een van de ultieme 80's films. Op de dag van vandaag zie je de impact van Back to the Future. Je hoeft maar één keer Rick and Morty te kijken en je ziet gelijk, oh ja, Back to the Future. Er zit bijvoorbeeld ook in, volgens mij is het 10,000 Ways to Die in the West van Seth MacFarlane.
Oh
is
ja.
10 million.
Wauw, dat is heel obscuur, ja.
Ja, er zit dus ook een heel klein grapje in van, het speelt zich af in het Wilde Westen. Iemand doet een schuurdeur open en ziet daar Doc Brown met de DeLorean als een verwijzing naar Back to the Future 3. En het is een film die ook zoveel andere filmmakers heeft geïnspireerd. En die nog tot op de dag van vandaag nog voer is voor memes.
Er is ook geen enkele Comic-Con of fan-event voor geek-dingen waar niet een DeLorean staat of een DeLorean ergens te koop is.
Precies, en de DeLorean is gewoon ook een auto die, nou ja, niet heel goed was, maar het is een icoon.
Het was de meest waardeloze auto in de jaren 80. Dus dat was eigenlijk al een grap op zich dat hij een DeLorean had uitgekozen voor zijn tijdreismachine.
Ja, en daar zit dan ook weer een gedachte achter van de keuze, dat is eigenlijk wel een geinig weetje. Het eerste idee in het script was de tijdmachine als een koelkast.
Mm.
En de angst was dat kinderen dus in de koelkast zouden gaan kruipen met het idee van wij gaan Back to the Future spelen. Dus toen hadden ze het idee van, oké, dan gaan we voor een auto. Maar ja, welke auto gaan we? Toen dachten ze, weet je wat, we doen een DeLorean. Want de DeLorean lijkt het meest op een ruimteschip. En nou, voor iedereen die het verhaal niet kent, het gaat dus over een jongen, Marty McFly, gespeeld door Michael J. Fox. Zijn beste vriend is een knettergekke uitvinder genaamd Doc Brown. En hij heeft een tijdmachine gemaakt. En dat is een DeLorean. En als je snel genoeg gaat, dan kan je terug in de tijd reizen. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal mis. En Marty komt terug in de tijd in de jaren 50. En hij ontmoet zijn ouders die dan nog leeftijdsgenoten van hem zijn. En wat op zich een beetje creepy is, is dat zijn moeder dan verliefd op hem wordt.
Dat is wel heel creepy.
Ja. Dat is een beetje wel het minpuntje aan die film.
Nee, Michael J. Fox is een knappe jongen.
Dat hadden ze ook op een iets andere manier kunnen doen.
Ja, maar het wordt wel voor de lol gespeeld, toch? Voor grappen.
Ja, ja, ja. Het is niet dat hij ook verliefd wordt op zijn moeder. Het is gewoon puur voor de ongemakkelijke momentjes.
Maar het is wel de crux van de film, toch?
Ja.
Want hij komt daardoor serieus in de problemen.
Ja, dus dat is gewoon echt. Dus het is een opstapeling van issues, van problemen, gecombineerd met gewoon lekker ouderwets avontuur. Dat je Marty op de vlucht voor criminelen en Marty die aan de auto hangt met zijn skateboard. Weet je, dat soort scènes zitten erin. En ja, dat maakt het een hele fijne combinatie van humor, drama, een beetje klucht, actie, avontuur. En ja, daarna nog twee vervolgen die ook allemaal heel erg goed waren.
Zelfs de pestkop vind ik misschien wel de beste jaren 80 pestkop. Gewoon, het is ook een parodie op het hele concept.
Ja, en die toon die zit er zo lekker in. En daarin zie je ook wel van Robert Zemeckis was gewoon zeker in die tijd een hele vooruitstrevende regisseur die gewoon echt op zoek ging naar nieuwe dingen om te maken, nieuwe special effects. Hoe kan je iets moois maken? Kan je daarmee binnen het verhaal? Het is niet alleen mooie plaatjes. En dat zie je nu bij zijn werk van nu is het heel vaak van mooie plaatjes en de rest, dat zal allemaal wel. Bijvoorbeeld de horrorfilm Polar Express, waarin het dus puur gaat om de mooie plaatjes van ja, wat kan je ermee?
Ja.
En vroeger was het gewoon echt van hoe zorg je ervoor dat de special effects het verhaal nog versterken. En ja, dat doet hij geweldig met
veel praktische effecten ook, merkte ik bij Roger Rabbit al.
Ja. Dus
daardoor verjaren ze ook beter dan hele vroege computeranimaties van toen de tijd.
Mijn favoriet is Back to the Future 2, omdat ze dan echt naar de future gaan. Het magische 2019.
Wist je nog dat wij toen hoverboards hadden, Ruben? Ze zijn inmiddels weer uit de mode, maar
Ruben en Peter, ik hoor goede verhalen, maar we komen toch bij een moeilijk moment, denk ik. En dat is om te kiezen wie wij door laten gaan naar de volgende ronde. Is dat dan Who Framed Roger Rabbit of is dat dan Back to the Future? Ik heb mijn eigen keuze heb ik al wel, maar daarmee zet ik jullie misschien voor een voldongen feit. Maar zullen we dat gewoon doen? Dat ik gewoon roep, dat ik heel hard roep wat ik heb. En dat jullie daarna, dat we via mij en Peter bij Ruben aankomen. Want ik zei het al, wie mijn favoriete acteur uit de jaren 80 was. Ik kan niet anders dan voor Back to the Future kiezen, jongens. Peter, hou jij het dan bij jouw eigen film tussen haakjes? Bij Who Framed Roger Rabbit? Of?
Ik zit even hardop na te denken. Wat doet Who Framed Roger Rabbit beter dan Back to the Future? Want ze zijn allebei soort van avonturenfilms. Roger Rabbit is wel meer film noir. Maar het gaat uiteindelijk om de chemie van de twee hoofdpersonages. Bij Doc Brown en Marty McFly is die heel erg goed. Bij Eddie Valiant ook wel. En die film heeft als voordeel dat er geen incest in zit. Dat weegt ook wel mee.
Dat is een streepje voor de andere film. Dat klopt. Ja. Daar houden wij altijd rekening mee.
De film heeft zelfs, als schurk dan, zit Doc Brown erin. Want hij speelt ook Judge Doom. Ik denk dat het puur op de soundtrack dat ik dan toch Back to the Future een beetje harder laat meewegen. Want laten we het daar ook nog even over hebben. De muziek van Back to the Future is ook fantastisch.
Ja.
Echt gewoon, er zit wat popmuziek in. Hoe heet het nummer? Power of Love is ook echt een kraker. En de main theme van al die Back to the Future films is ook heel erg iconisch. Kortom, Back to the Future.
Nou, dan zijn we er eigenlijk al, Ruben.
Yes.
Wil jij nog iets roepen? Wil jij er dan 3-0 van maken? Of zeg je, nee, ik had liever voor die andere, want dat was toch mijn originele keuze.
Nee, ik ga ook, ik ben blij goed dat jullie zo het mij makkelijker maken.
Unaniem.
Ja, ik had gewoon naar de wc gekund, dus.
Nee, dat kan niet. We zitten nu in de opname, Peter. En je moet nog even blijven zitten, want we gaan het hebben over Ghostbusters tegen die Empire Strikes Back. The Empire Strikes Back is natuurlijk een beter film, als ik het zo mag noemen. En ik heb zelf Ghostbusters genomen. Ik denk dat als ik ergens ter wereld heel hard roep, who you gonna call, dan zegt iedereen Ghostbusters. Dat is het. Dat is nog steeds zo. Het is 2022 en dat roept iedereen nog steeds. Who you gonna call? Deze film uit 1984 alweer heeft nog meer iconische elementen opgeleverd. De thermonucleaire versnellers bijvoorbeeld, of de neutronenwerpers. Ja, die zijn bij iedereen, staan ze natuurlijk op het netvlies gebrand. De guitige groene geest Slimer, het reusachtige marshmallow mannetje Stay Puft. Ja, iedereen ziet die door New York stampen. Maar laat ik nog heel even terugpakken op het verhaal. Drie professoren die zich hebben gespecialiseerd in paranormale verschijnselen worden werkloos. En ze richten een bedrijf op dat zich bezighoudt met de bestrijding van spoken en geesten. Wanneer er een portaal naar een andere dimensie wordt ontdekt, is er meer dan genoeg werk voor deze Ghostbusters. Want de dolgedraaide geesten zorgen voor veel chaos in New York. De Ghostbusters die worden, nou ja, zoals bekend wellicht, uitbundig vertolkt door Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson en Harold Ramis. Die in actie komen als Sigourney Weaver hen om hulp vraagt. En een extra komische noot wordt gevormd door Rick Moranis. Dat is die sukkelige buurman van Sigourney Weaver. Als jullie je oud willen voelen, dat voelde ik me namelijk wel. Want Sigourney Weaver, die komt uit 1949. Daar schrok ik zelf wel eventjes van. De film werd oorspronkelijk geschreven door hoofdrolspeler Dan Aykroyd. Het was namelijk eigenlijk de bedoeling dat Aykroyd en John Belushi het samen zouden spelen. Als een voortborduren op hun succesvolle samenwerking in The Blues Brothers. Maar door het overlijden van Belushi zijn de plannen omgegooid. Regisseur Ivan Reitman raakte erbij betrokken. En hij vroeg of Harold Ramis het script samen met Aykroyd wilde herschrijven. Ja, jullie weten wat daarvan is gekomen. Een bruisende komedie met vakkundige special effects. Heerlijke vertolking en een adembenedende climax. Het succes van de film kreeg een extra impuls door de titelsong, dat een gigantische wereldhit werd. Genomineerd voor de Oscar voor Best Visual Effects en Best Originele Muziek. En ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, sowieso een geestige film.
Heel mooi.
Ja, toch? Hey, wat me erg opviel, dat ze dus in die film gewoon keurig allemaal aan het roken zijn. Maar ook dat ze een secretaresse hebben en dat zij gewoon keurig nog dingen opschrijven met pen en papier. Dat ziet er nu ook al echt heel raar uit. En die Bill Murray, ja, hij moest in de film voor de droge humor zorgen. En dat was toen ook echt wel, denk ik, het geval. Alleen, als je nu die film terugkijkt, wat ik dus heb gedaan, ja, is het gewoon echt een onuitstaanbaar karakter? Is het gewoon een hele vervelende man? En snap je niet dat Sigourney Weaver ook maar überhaupt nadenkt om met hem op date te gaan? Dat heeft de tand destijds dus niet, ja, goed doorstaan. Maar ja, verder, ja.
Het viel me ook op in de laatste film, Ghostbusters Afterlife. Zit er zelfs nog een post-credit scène waarin ze het inderdaad ook een beetje recht breien van dat Bill Murray inmiddels flink onder de plak zit bij Sigourney. Ja. Ze zijn nog wel samen, maar hij doet in deze film een testje met studenten om te kijken of ze kaarten kunnen lezen. En dan krijgen ze een schokje als ze het fout hebben. En in de nieuwe film moet hij dat doen. En dan moet hij de kaarten lezen van Sigourney.
Ja.
Met alle schokken van die.
Ja, en dat is ook eigenlijk wat dat schokkende testje, dat doet hij dus in het voordeel van een knappe vrouw.
Ja.
Dat is ook eigenlijk al, ja, in 2022 word je gewoon gecanceld als je hiermee een film opent. Het kan gewoon niet meer. Maar goed, het is Ghostbusters. Dus ze kwamen er in 1984 uitstekend mee.
Ja, en in de andere scènes is hij wel hilarisch.
Ja, hij is natuurlijk sowieso ook een van mijn favoriete acteurs. Dus ik vond het een feest om naar te kijken. En dat zeg ik, het heeft zoveel iconische filmfragmenten opgeleverd. Dat ik hier wel echt heb zitten genieten. Peter, The Empire Strikes Back.
Ja, ik hield netjes mijn mond om te hebben over cutting edge special effects en zo. Maar wat ik eigenlijk wilde schreeuwen was van, ja, The Empire Strikes Back gaat daar natuurlijk dik overheen. Dit jaren 80 vervolg op Star Wars, dat in de jaren 70 eigenlijk een beetje de hele Amerikaanse filmindustrie
op zijn grondvesten deed schudden. Dit vervolg is eigenlijk superieur in ieder opzicht. Sterker nog, hij was zo duister en vooruitstrevend voor zijn tijd dat de meeste fans, inclusief George Lucas, aanvankelijk een hekel hadden aan de film. Het is een beetje van wat een paar jaar geleden The Last Jedi ook veroorzaakte bij fans. Die was ook verrassend op heel veel manieren en deed dingen met bepaalde personages waar de fans het ook niet mee eens waren. Alleen gelukkig in de jaren 80 hadden fans nog geen internet. Dus ze konden lekker voortborduren op concepten zoals Darth Vader, die eigenlijk Luke Skywalker's vader bleek te zijn. Het feit dat de helden de hele film lang een soort achterhoedegevecht houden. Het is letterlijk de Empire die terugslaat, want de hele film winnen de schurken. Luke Skywalker krijgt eigenlijk een visioen dat hij naar de planeet Dagobah toe moet. En daar is een wijze Jedi-leermeester genaamd Yoda. Nu moet je nagaan, in de jaren 80 stond het nog niet bekend dat een klein groen mannetje een leermeester kon zijn. Dus het hele idee dat jouw held van jouw favoriete film les krijgt van een groene Muppet. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar ik ben blij dat we het kregen, want inmiddels hebben we Baby Yoda gekregen. Dus alleen daarom is dit al een van de beste jaren 80 films. Maar dat wil ik eigenlijk als conclusie trekken. The Empire Strikes Back is algemeen geaccepteerd de beste Star Wars film ooit. Omdat het hele avonturengenre op zijn kop zette. Het verdiepte de Star Wars wereld. En het durfde een heel duister, meer volwassen verhaal te vertellen. Ik kan niet anders zeggen dan dat als deze niet doorgaat naar de volgende ronde, dan
stop je met werken?
Ja, dan loop ik gewoon boos weg.
Ja, ik vind het ook een prachtig pleidooi voor deze film. Ruben, jij stond net voor een voldongen feit toen het eigenlijk al 2-0 was en jij nog mocht kiezen. Laten we dan nu bij jou beginnen dit keer. Zou jij kiezen voor de Ghostbusters om door te laten gaan naar de volgende ronde? Of kies je voor The Empire Strikes Back?
Nou, ik vind Ghostbusters een heel leuk film. Het probleem met Ghostbusters is dat er eigenlijk maar één leuke film van is. Want 2 was al een flop en ik ben ook geen fan van Afterlife. En laten we het maar niet hebben over de reboot van Ghostbusters. En met Star Wars is het zo dat eigenlijk de hele serie, de hele reeks, iedere Star Wars film ooit gemaakt, heeft The Empire Strikes Back in het achterhoofd. Yoda, de avonturen die beleefd worden, de steden waar ze naartoe gaan. De eerste Star Wars was eigenlijk niet heel veel locaties. Je zit op de zandplaneet en daarna kom je op in een ruimteschip. En dat is het een beetje, want het was ook wel een relatief low-budget film. En Empire Strikes Back is groots en episch. En je leert echt die wereld kennen. Je ziet meerdere plekken en grotere gevechten.
Ja. Dus, alleen al om aan dat lightsaber gevecht met Darth Vader tijdens de finale. Het is zo mooi geschoten ook, weet je. Het is, daar kunnen nog steeds moderne films niet echt aan tippen.
Ja, en ook de plotwending, weet je. Dat, die is ook iconisch en legendarisch. En heel die Obi-Wan Kenobi-serie. Je ziet daarin van alle focus ligt op Darth Vader. En dat komt door die Empire Strikes Back, waarin hij de grote bad guy.
Darth Vader was in de allereerste Star Wars film, A Nieuwe Hoop, was het, hij was een soort van tussenschurk. Hij was niet echt de grootste schurk ooit bedacht door Hollywood. En dat kwam pas eigenlijk bij The Empire Strikes Back. Die vader-zoon relatie, dat hij onder dat masker zwaar misvormd was. Dat hij ook een leermeester had. De Emperor zie je voor het eerst in The Empire Strikes Back. Dat zijn allemaal details die Darth Vader maken tot wat hij nu is.
Ja. Hey jongens, hebben jullie ook door dat wij dat wij helemaal geen moeite hebben met spoilers? Dat is het leuke van een jaren 80 special.
Ja, maar kom op. Als je dat nu nog niet weet, Kom op.
Ik hoorde jou net over vader-zoonrelatie praten. Toen dacht ik, als we maar niet. Maar toen dacht ik, het zou wel kunnen zijn dat mensen al weten wie er in het pak zit. Maar schrijven we die Empire Strikes Back op, jongens? Want ja. Dat lijkt me wel een ABC'tje. Ja. De volgende is moeilijker, want dit is dan de eerste halve finale. En dan horen de luisteraars volgende week, als ik het zo mag zeggen, de rechterkant van het toernooi.
Mag je dat zeggen, als ik het zo mag zeggen, de rechterkant.
De rechterkant. Maar nu moeten we eerst bepalen wie dan dus de eerste finalist wordt. En dan nemen Back to the Future neemt het op tegen The Empire Strikes Back. Ja, voor mij zit daar dan toch ook al wel eigenlijk een duidelijke winnaar in. Is er iemand aan het twijfelen?
Ik twijfel.
Oké, leg eens uit.
Ik weet niet of ik al mijn kruid wil verschieten voor volgende week.
Nee, daar zitten er 7 dagen tussen. Dus ik zou zeker kruid verschieten, ja hoor.
Nee, maar als ik kijk naar de gelijkenissen, Back to the Future en The Empire Strikes Back, het zijn allebei trilogieën. Het zijn allebei schreeuwse jaren 80 voor mij. Ik kan ze vanavond opzetten en dan weet ik heb een topavond.
Ja.
Dus dit wordt heel moeilijk, Gijsbert. Ik moet tussen twee van mijn kinderen kiezen. Ik weet het antwoord, maar ik kan niet met mezelf leven als ik het hardop zeg.
Ja, dit is ook wat deze podcast is, hè? Keihard. Ruben, hoe ben jij aan het nadenken hierover?
Ik denk dat het voor mij wat makkelijker is, omdat ik zoiets heb van de een is flawless en de ander heeft wel wat flaws. En de flaws die heb ik net eigenlijk al benoemd bij Back to the Future.
Ruben, je vergeet het belangrijkste gelijkenis. Ze hebben allebei incest. Ja, Leia die kust Luke in Empire Strikes Back. En ze hadden toen nog niet op het idee gekomen van Leia heeft ook forcekrachten.
Maar dat deed ze om Han Solo jaloers te maken.
Ja, goed punt.
Dus en Luke had zoiets van, wat?
Het is wel je favoriete acteur natuurlijk, ja. Harrison Ford. Daar moet je indruk op maken.
Ruben, gaan we Peter uit zijn lijden verlossen? Want ik denk dat als wij twee hetzelfde kiezen, dan hoeft hij het niet tussen twee kindjes te kiezen. Wat is jouw uiteindelijke keuze om naar de eerste film die naar de finale gaat?
De mijne is Star Wars. Dat Empire Strikes Back.
Ja, Peter, dan ga ik jou voor een voldongen feit stellen. Dan hoef je dus niet te kiezen. En dan zijn die twee films voor altijd nog steeds jouw kindjes. Want die Empire Strikes Back, die moet het gewoon. Die moet in die finale staan. Als je een jaren 80 special maakt over de beste film, dan is die Empire Strikes Back denk ik wel een duidelijke finalist.
This is heavy, maar ik accepteer het.
Gelukkig. Nou, dan hebben wij nog even wat te doen deze komende week. Want wij willen volgende week E.T. behandelen. Die gaat het opnemen tegen Raiders of the Lost Ark. En in de volgende kwartfinale is het Robocop tegen Blade Runner. Daar komt uiteindelijk één winnaar uit. Dat is de andere finalist. En die gaat het opnemen tegen The Empire Strikes Back. Ruben, dankjewel dat jij jouw kennis en kunde aan deze podcast weer uit wilde lenen. Peter, jou ook bedankt. Luisteraars, die kunnen ons contacten. Als je nou zegt, ik ben het volledig niet mee eens met deze lijst, dan kun je ons zeker contacten. Dat kan via @bankplakkers. Stel vooral een vraag ook, want die kunnen we ook prima behandelen. Een review achterlaten wordt altijd gewaardeerd. Abonneer je via de Apple Podcast of volg ons op Spotify. Want dan weet je eigenlijk altijd wat er de komende week te zien is op alle streamingdiensten. Dankjewel. Doei.
Doei, doei.
Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Die warme stem die je hoorde is van Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door geluidsgoeroe Art Kok. Mijn naam is Gijsbert de Fokkert. Tot de volgende!
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.